Nou, misschien moeten we even gaan kijken. Je kan eigenlijk niet genuanceerd genoeg zijn, hè? Met die, hoe die kraakbeweging ontstaan is. Het punt is, je had in sommige buurten had je een sterke buurtorganisatie, dat het kraken erbij nam later. Of zorgde dat vanuit die buurtorganisatie mensen in een kraakgroep, een buurtkraakgroep, of die dat opzetten. Je had buurten die, waar totaal niks was, of buurten waar, laat zeggen, krakers woonden die er wat voor voelden.
Maar over welke periode praat je nou?
Dan praat ik eigenlijk vanaf, je kan zeggen van, het kraken is ook door de acties in Nieuwmarkt ontzettend gestimuleerd. Je had een, daarvoor, voor de Nieuwmarkt, had je een soort versnippering, allemaal van, jij hebt het goed aangegeven in je boekje, maar we hebben nog wat correcties aangebracht telefonisch. Ja. Dus er zijn allerlei kraakgroepjes geweest, of groepen die zich met het kraken bezig hielden. En ook bewegingen, zoals je toch wel actie 70 als een soort beweging kon zien, want echt strak georganiseerd was het ook weer niet. Je had volksvergaderingen met Kabouter bijvoorbeeld, van actie 70 in het Vondelpark. Mm-hmm. Maar Nieuwmarkt had een hele goede structuur op een gegeven moment. Die hadden ook de alarmlijn geïmporteerd uit Duitsland. Die hadden een eigen communicatienet, dus niet afhankelijk.
Hoe geïmporteerd
naar
Duitsland?
In Nederland had je, of in Duitsland had je op een gegeven moment, ik weet niet meer in welke stad, had je een kraakblok van duizenden, ik geloof van duizenden krakers. En daar zijn ze ook in ieder geval een hele hoop mensen gaven support. Daar hadden ze waren ze bezig een ontruiming tegen te gaan. Mm-hmm. Toen we het achterhalen welke stad het was. Toen is een hele delegatie uit Nieuwmarkt daar naartoe gegaan. En die hebben gezien hoe de alarmlijn daar werkte.
Was dat in Christiania eigenlijk
niet? Nee. Dat was echt Duitsland. Toen is die groep teruggekomen en heeft ook zo'n alarmlijn in de Nieuwmarkt opgezet. Mm-hmm. En in de buurt. En onder de potentiële krakers in de stad. Dus allerlei groepjes zoals wij, ik zat toen in de AAP, die gingen meedoen, ook Cineclub, ook groepen die niet gelieerd waren aan het kraken aan zich, maar wel politiek bewust, met op een of andere manier politiek, met linkse politiek bezig waren. Die lieten zich op die alarmlijn zetten. En ik kreeg studenten, alarmlijnen en van allerlei organisaties. Nou, dan kreeg je die uitbarsting in de Nieuwmarkt. En daarna. En toen begonnen eigenlijk ook in andere buurten al het kraken opgezet. Wij begonnen in de, als leden van de AAP in de Staatsliedenbuurt, in de Kinkerbuurt, in de, Pijp. En er waren nog wat buurten die we er gevoelig voor aan het maken waren.
We kraakten. Vanuit wat voor idee deed je dat?
Nou, het idee was zo dat wij ideologisch gezien, of technisch, nou ideologisch... Zowel, laten we beginnen op het sociale vlak. We zagen ontzettend veel mensen in woningnood. We zagen ontzettend dat in feite wie geld had, geen woningnood had. Die ongelijkheid, het rechtvaardigheidsgevoel werd ontzettend aangetast. Eigenlijk zo begint het. Want iedereen heeft al zijn gevoel ons geuit bij bijvoorbeeld bij de SJ, bij de Provo, bij Kabouter. Was Henk al, tenminste heel actief geweest. Ik was gewoon een figuur die meedeed. Ik ben met SJ-acties heb ik meegedaan vanuit de maagdenhuissituatie, met bouwvakkersrellen enzovoort. Dat je dan toch support gaf. Ook al hadden
was je nog vrij jong.
Ja, maar je begint als scholier. Dat is zelfs bijbelen van school om mee te doen aan die acties. Dus zeker als je in Amsterdam woont, heb je zoveel confrontatie meegemaakt. En ook de confrontatiepolitiek geleerd. Ja, natuurlijk heel veel. Je zat in een sfeer van acties van, ja, vooral van Provo en de relletjes rond het lievertje. Dat je op kleine dingen die je deed, om gewoon dagelijks je humor, je, laat zeggen, je beginnende politieke visie te uiten, werd zo sterk onderdrukt door de regentenpolitiek. Zeker Van Hal, en die hoofdcommissaris, ik weet niet meer hoe heet het nu, was daar ontzettend sterk in. Mensen die krenten uitdeelden, werden gevangen genomen en zaten maanden vast. Om de gekste dingen, je hoeft maar een pamflet in een pamflet met de gedachte te spelen dat je de eitunnel wel zou willen opblazen, je kreeg al een half jaar. Ja, dus de rechtermacht deed ook mee.
Je woont in 65, woon je dus al in Amsterdam.
Oh ja, nee.
Je komt oorspronkelijk uit Dordrecht.
Ik heb 1 jaar op zijn hoogst in Dordrecht gewoond.
Ja, ja.
Ik ben geboren in Dordrecht. Ja, dat is al ol. Voor de rest ben ik in hart en nieren Amsterdam altijd geweest. Ja. Je kan als kind nog ineens meer herinneren. Ik kan als kind nog ineens meer herinneren dat ik ooit in Dordrecht gewoond heb. Ik herken ook niks als kind zijn daar. Nee, dus in feite, als je opgegroeid bent vanaf voor je derde jaar of voor je tweede ben je in hart en nieren Amsterdam. Ja. En, nou ja, goed, in die sfeer begin je toch ook een beetje politiek bewust te worden. Je hebt je ondergrondtaal, CPN. Laat zeggen, ik stond tegenover de communistische ideeën sympathiek. Met de CPN getracht nog een beetje mee te doen.
Wanneer was dat?
Dat is...
De buitentijd of vanavond?
Nee, ik tastte vanaf 66, 65, 66 tast ik alles af. Nee. En wat op meest wat me aanlokte was de confrontatie op straat, de acties op straat. Nou, CPN was te dogmatisch op een gegeven moment voor mij. SJ sprak me veel meer aan. Dus op een gegeven moment Cineclub. Dus die deden heel praktisch. Ook al was, ja, las ik van een aantal mensen, was het de lijn Maoïstisch, van de ander weer veel gematigder. Mm-hmm. Dus.
Maar wel uitgesproken links.
Uitgesproken links, altijd geweest. Ja, nee, dat is de ondergrond.
Qua traditie waar ze zich op beriepen, organisaties, structuren.
Het ging om arbeidersmilieu. Ja. Dat was heel belangrijk, dat je vanuit een arbeidersmilieu opereerde en daar vanuit kwam enzovoort. Ook al mensen die dat misschien niet kwamen, dat je wel die gedachten goed overnam. Ja, laat ik zeggen, ik ben nooit een religieus iemand geweest, dus ook niet in het politiek goed. Ik ben nooit religieus Leninist, Stalinist. Ik vond het allemaal zelf te ruiken naar de katholieken en de andere sferen. Dus zelfs religieus anarchist was ik niet, terwijl ik was veel te anarchistisch voor een anarchist.
Maar je kwam wel uit een arbeidersmilieu.
Ja, absoluut. Ja. Dus in dezelfde tekenen gehad van een. En dat is ontzettend belangrijk. En dat is ook, laat ik zeggen, het meest betrouwbare als je een politiek-ideologische opzet wil hebben. In de acties die je doet. Nooit, ja, CPN ging later in de fout door alleen maar nog te strijden om loonsverhogingen, een autootje voor de deur enzovoort. Dat zag je op het moment dat het keert naar de materialistische zijde. Dan,
sociaal-democratie natuurlijk.
Ja, dan verzand je in de... Ja, net zo goed ze het parlement gingen erkennen. Dat was ook een stomme fout. Ja. Je moet er wel in zitten, maar niet om het te erkennen.
Ben je lid geweest van de CPN?
Nee, dat niet. Nee, zo ver ben ik net niet gekomen.
Heb je bijeenkomsten bij gewoond?
Dat wel. En geprobeerd. Kijk, je moet altijd nog door een soort keuring. Zeker die tijd toen het Stalinisme ontzettend in was. Maar
dan praat je over eind jaren 60.
Ja, nou, en SJ heb ik ook meegedaan met de acties, nooit in de organisatie. Ja, ik kon je toen een soort lid maken in de brakke grond te laten inhalen naar mijn houttuin. Maar dat is, zover ben ik nooit gekomen. Ik heb wel, vooral de SJ was ontzettend actief tijdens de Maagdenhuisopstand, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Ook ideologisch, toch wel vrij goed, legde goed uit wat ze mee bezig waren. Het beetje wat dat de SP later in, vergelijkbaar in de havenacties. Is heel actief en ondertussen ook strijden om meedoen, niet gaan discussiëren. Dan te beginnen met de discussie over geweld. Want dat is, je gaat nooit om de middelen discussiëren eigenlijk. Daar begin je in ieder geval niet mee. Dat moet een technische afweging zijn. En niet anderen gaan belemmeren. Dat greep me aan toen met de SJ. Deed in alle vormen van acties mee. Ondersteunde goed, wist wat solidariteit was. Nou, een kabouter idem dito. Eigenlijk, als je in die tijd actief wilde zijn, ontkwam je ook niet. Dus later aan kabouteracties enzovoort. Want de vergaderingen waren openbaar in het Vondelpark.
Vind je niet op in kabouter voor
een
deel?
Nou, kijk, je had een. Dat was de beweging. Wat op een gegeven moment het meest aansprak. Wat eigenlijk het actiefst was op straat. Daar ging je, sommigen zaten in allerlei bewegingen tegelijkertijd, of deed in ieder geval met acties mee. En kijk, en dat was voor mij ook mijn begin van mijn bewustzijn. Je gaat nooit ergens gelijk bij of in, tenminste niet als je het goed en op een natuurlijke manier wil aanpakken.
Maar je was zoekt. Eigenlijk nog zoekende?
Ik was zoekende, ja, ik gewoon van 65, 66 af zoekende tot, 65 eigenlijk, tot 69.
Had je je school afgemaakt? Of,
nee, ondertussen zat ik, ik werkte, ik zat op avondschool en dat soort dingen.
Je hebt een apothekersopleiding?
Ja. Nou, niet de apothekersopleiding. Nee, ik deed van alles, chemisch analistenopleiding heb ik gedaan. En later, apothekersassistent was een grapje erbij enzovoort.
Nee. Meer om in de opleiding, die heeft een paar jaar geduurd.
Jawel, ja. Dat,
Die heb je s'avonds gedaan?
Die heb ik s'avonds gedaan, ja. En overdag werken in een laboratoria en dat soort dingen. Ja. En ik wilde eigenlijk ook later nog medisch analist even getracht. Dus leerling medisch. Maar eigenlijk ben ik al vrij snel in het buurtwerk terechtgekomen. Dat betekent niet als sociaal werk. Want dan, ik heb nog een keer getracht.
Sociaal werken was het toen ook
denk ik. Nou, sociaal werken. Je ging op een sociaal academie. Daar heb ik ook nog getracht op te komen. Maar al bij de intakegesprek dacht ik, nou, hier word je totaal verknipt. En daar heb ik onmiddellijk voor bedankt. Dan is er maar één mogelijkheid om dat te evenaren. Dat is, buurtwerken met behoud van uitkering.
Ja, ja.
En dat is gewoon...
Dus op de sociale economie, dat was al nadat je die opleiding voor het chemisch analist had
gehad. Ja. Dus dat is een stuk, dan sla ik een beetje een stukje over. Maar
nog even toen... De terug dat je dus bij de, dat zei Henk dat hij dat nu herinnert, dat je dus bij de bouwvakkersrellen al mee hebt gelopen, dat klopt.
Dat klopt, ja. Dus dat vanaf, laat zeggen, nog een stukje voor die tijd had je ook nog wel van die happenings en toestanden. Dat deed ik ook al mee, maar ja, nogmaals, dat is precies je tijd voor zoeken. Misschien was het al 65 hoor, ik weet niet exact precies meer... Want je had heel veel... Amsterdam was ontzettend creatief in die tijd. Er werd heel veel... Zelfs in het dansen, in de twist en in het swingen, werd heel veel uitgedrukt in politiek verlangen of vrijheidsverlangen enzovoort. Ja, dat echt, misschien van begin jaren 60 al, dat jongeren...
Ja, natuurlijk heel de jaren 50 sfeer die nog in Nederland heen.
Ja, met, vooral door de regenten onderdruk.
Als het anders was al meteen politiek verzet, bij wijze van spreken.
Bijvoorbeeld, en je zag het ook aan televisieprogramma's van Zo is het toevallig ook nog een keer. Daar zag je ook in hoeveel maatschappelijk verzet eigenlijk al de culturele en eigenlijk dagelijkse activiteiten binnengedrongen was. Ja. Dus dansen was verzet, alle vormen. Kon je al verzetten tegen. Je kreeg ook veel fantasie over hoe de maatschappij eruit moest gaan zien. Ja. Je kreeg heel veel immateriële verlangens. Je zag ook studententijd van toen was een puur zuivere ideologische strijd. Ja. Wil het beter hebben voor iedereen. Tegenwoordig is het verslagen belachelijk bezig. Ik bedoel,
Hoe heet dat ook? Ze hebben toen toch een hele alternatieve universiteit opgericht.
Dus in Tilburg.
Nee, Nijmegen.
Nijmegen.
Was
Nijmegen.
Dat ook alweer?
De Karl Marx Universiteit.
Nee, niet de Karl Marx Universiteit.
Maar dat was
puur ideologisch.
Ja, de hele jongerenbeweging kwam eigenlijk min of meer tegelijkertijd op zijn manier in opstand.
Het ging niet over studiebeurs, het ging over... Het onderwijs moet bij de maatschappelijke realiteit aansluiten.
Ja, maar ook meer gelijkheid. Ik bedoel, er werd ook gekeken naar de buurman, hoe die het had. En dat vind ik wezenlijk verschillen met nu. Al die studenten, toestandjes van nu, ja. Het is allemaal op hun eigen beurs. En natuurlijk is het wel in zoverre gerechtvaardigd. Ze worden uitgekleed, maar een student. Maar je zal zien als je puur om je eigen portemonnee gaat strijden, dat je geen steek verder komt. Alle anderen staan als... toeschouwer te kijken. En nou ja, en tegenwoordig doen ze de gekste dingen om op te vallen. Uitkleden en... ik bedoel, dat is... Op dat vlak is het heel gek. Op een andere manier. Een striker begrijp ik meer. Dan een student die zich uitkleedt omdat hij zich uitgekleed voelt. En dat is...
Die kleedt zich uit om een foto in de krant te krijgen.
Bijvoorbeeld. Maar waarom?
Dat is iets anders.
Ik kan me zo voorstellen dat in 1969 zo had jij gezegd dat het vrij gescheiden sferen waren, zeg maar. De sfeer rond CPN, de SJ.
Nee, alles door elkaar. Nee, de CPN steunde ook de studenten.
Ja, goed. Ze steunen alles wat...
Nou, het punt is... ik merk dat je de ego-periode van de jaren 90... Daar merk ik daar niets meer van. Iedereen staat nu als toeschouwer.
Ja. Nou, die beruchte loopbrug is dan door de bouwvakkers...
Door de CPN.
Door de CPN gebouwd.
Ja, dat kon in die tijd dus heel goed om de... Ook de CPN staat niet in de oppositie, maar... Want toen heb je op het moment dat ze opgenomen werden in het BMW college, was het ineens heel anders. En dan, dat opportunistisch gedrag heeft CPN uiteindelijk de das omgedaan. Er is ook nu niets meer van over.
Ja, maar even terug naar de opbouw van die krijgbeweging.
Ja? Ja, nog eventjes. Ja, omdat Erik...
We weten welke wie daarin geboren heeft, maar mij interesseert dat iets minder.
Nee, maar goed. Dan, laten we zeggen...
Staat daar een bewust idee achter van wij gaan daar een beweging opbouwen?
Ja, of was het zeker, niet, zeker.
Is die sociale onvrede en die gaan we aanpakken?
Beide, maar je zegt hoe doen we dat? Het punt is, we kregen vanuit de Nieuwmarkt dus enorm veel impuls. Je kreeg dan op een gegeven moment dus die, inderdaad het ineenzakken van de Nieuwmarktstrijd, omdat het de strijd geleverd was en verloren min of meer. Ik vond dat niet. Het was niet verloren, het was een strijd die je op straat toch nooit wint. En die moet dus, laat zeggen, verder ideologisch uitgebouwd worden en... het moet gewoon verder gaan. Je kan niet zeggen van ik ga de politie bevechten en dan winnen. Want dan komen ze terug met nieuwe middelen en met leger desnoods, heb ik ook gezien.
Maar wat ik dus minder meer begrepen heb uit alle stukken is dat dat dus al daarvoor begint. Voordat die Nieuwmarkt ontruimd wordt, zijn er dus al tekenen die erop wijzen dat die kraakbeweging eraan zit te komen.
Jawel, maar ik wou eventjes, dat zei ik ook, ja. Je hebt allerlei groepen die bezig zijn. Maar
er dus ook een soort conflict was tussen die twee verschillende groeperingen van hoe ze in de Nieuwmarkt de strijd aanpakten, zeg maar heel...
Welke twee?
Die aanstormende kraakbeweging en die aflopende Nieuwmarkt.
Nou, het lag heel gecompliceerd, want iedereen deed mee in de Nieuwmarkt.
Ja.
Er was niet zoiets van dat er eentje buitengesloten. Bepaalde groeperingen liepen af, zoals Commune Nieuw Nederland, Woningbureau De Krakenwet. Heel veel werd zelfs gefuseerd in de Nieuwmarkt, omdat dat ook in de Nieuwmarkt ontstaan is. Bijvoorbeeld BGA. Die enorm veel kraken toch ineens had in Betondorp, Tuindorp dacht ik, en Noord in ieder geval. Die BGA, gingen, even kijken, dat is bedrijfscollectief, bedrijfsgroep Amsterdam. Die gingen op de Lastageweg bijvoorbeeld kraken. Dus die werden al opgenomen in actiegroep Nieuwmarkt, wat later actiegroep Nieuwmarkt werd. Dus zo had je een hele hoop, Rob Solk zat ook in de Nieuwmarkt, in feite, een hele hoop dingen werd gefuseerd. Dus je kreeg dan al een soort... maar ook in andere buurten had je bijvoorbeeld... de Sterke Arm bestond al lang. Heeft ook daar gekraakt. En je kreeg dus een allerlei groepen die min of meer in buurt al aanwezig waren. Of individuen potentieel. Nou, wij... Je had dus ook de holding. Of op een kraakpandendienst... vanuit eigenlijk het maatschappelijk werk heel sterk opereerde, ontevreden.
En daar heb je ook gezeten.
Nou, de holding werd op een gegeven moment, de holding die kreeg ook een spreekuur voor krakers. We gingen op een gegeven moment alles bezoeken wat maar aan kraken deed. En daar probeerden we een soort overleg mee te creëren. Ik dacht 74 heel sterk was, misschien wel eerder al hoor. Dat is de geheugen laat me een beetje in de steek. Maar 74 kan je als
dan heb je dus het idee gehad van, we gaan hier iets mee doen.
Ja, nee. Op het moment dat wij met kraken begonnen, wisten we dat het een uit ideologisch oogpunt moest zijn. Dat het onderling een enorme organisatie moest worden. Dat het in overleg aan elkaar gekoppeld moest worden. Want ook heel buurtgericht. Dat je bijvoorbeeld, je kon wel in andere buurten kraken, maar er moest een organisatie zijn die je daar dan opving of begeleidde.
Maar waarom dat kraken?
Nou, kraken is een vorm van maatschappelijk verzet met confrontatiepolitiek in het geheel.
Door het feit aan zich van...
Je neemt wat je toekomt. Kijk, proletarisch winkelen is veel moeilijker te verkopen. Dat kan je er later bij doen, maar ook omdat je daarin heel snel... kleine bedrijven dupeert. Dat eigenlijk ook die mensen op jouw hand moeten zijn. En het moeilijker het te begrijpen maken. Maar laat zeggen, je kan... En voedseltekorten zijn er niet. Je kan zeggen, wat is essentieel en waar is een... laat zeggen, wat moet je... Je moet wonen elke dag. Net zo goed je elke dag moet eten. Zou het eten er nauwelijks of niet zijn? Je kan daar niet op een wachtlijst voor van... Jij komt volgende week met je maaltijd aan de beurt. Mm-hmm. Met wonen is dat exact hetzelfde. Dus je gaat nemen wat je moet nemen.
Maar dat was toen al de gedachte. Dat is niet wat je nu zegt. Maar dat was
nee, dat was toen echt. Het was toen
dat
was
wel blaadjes.
Stond het niet in een van die blaadjes ook zo?
Ja,
Maar wonen moet elke dag.
Is dat met de aap begonnen, zeg maar? Of was het een klein groepje, deed je dat in je eentje?
Nou, eigenlijk aap was ook weer een soort samenraapsel van allerlei mensen die dat vonden. Ja. De ideeën bestonden natuurlijk al, bijvoorbeeld als je dat meedeed aan Actie 70. Of daarvoor al. Bijvoorbeeld, we deden het al individueel in 1969, 70. Kraakten we al panden, Doelenstraat, Lodewijk Tripstraat. Korte Manningskade, dat zijn allemaal losse panden die je vanuit een bepaalde ideeën...
Toen nog niet vanuit het idee dat kraken zelf wordt het punt. Toen was kraken een van de acties naast de andere acties.
Ja, dat is altijd...
Een ideeverandering die plaatsgevonden heeft in de
politiek.
Ja, maar je merkte wel dat dat was het beste waar je bezig kon zijn. In die zin van, als er geen... Sowieso proberen je aan elke grote actie die het maatschappelijk onvrede uitdrukte mee te doen. Een rel was ook normaal. Ik bedoel, in die tijd zeker en niet zozeer om lekker in de sensatie... Kijk, je hebt wel een periode van sensatiezucht en dat je wil profileren gehad. Maar dat is op een gegeven moment ten einde. Echt, niemand blijft persgeil, om maar zo te zeggen. En niemand blijft kicken op het geweldsuiting. Op een gegeven moment ga je merken van, verdomme, dit moeten we doen. Dit is, ook deze confrontatie is goed, want er komt iets uit. Iedereen heeft daar al sowieso een instinctief gevoel voor. Dat als er iets... Ja, het is alsof een puist openbarst. Iedereen weet, als een puist openbarst, is het vies. Maar daarna is er kans op genezing of verbetering van je... Dus kraken werd al heel gauw als een logisch verschijnsel van... je gaat kijken, wat zijn de maatschappelijke misstanden. Eigenlijk kom je ze tegen. Want je ziet heel veel acties hebben al onmiddellijk als middel het bezetten van gebouwen. Daar zit het al een stuk in. Nou, ja. Is zo'n gebouw leeg, dan wil je hem ook gebruiken. Dus wij hebben trouwens ook nog heel vaak gebouwen bezet. Niet om hem direct te gebruiken. Het zou als een worst wezen in die tijd. Of het nou daarna gebruikt werd. Aantonen van misstanden, dat was elk middel voor geoorloofd. Je kreeg op een gegeven moment zo'n hele moralistische tendens binnen de kraakbeweging. Als je iets kraakt, moet je het ook gebruiken. Je mocht niet iets kraken... alleen maar als actiekraak, zoals dat genoemd. Ja. En dan, ik heb altijd de vraag gesteld, waarom? Leg me eens uit waarom dat niet mag. Van wie mag dat niet? Weet je wel, op die manier. En dat was dan sowieso al door zo iemand niet uit te leggen. Maar je merkte toch dat dat een heel breed gevoel was van, bij een hele hoop mensen. Dus,
terwijl,
mijn,
ja, ik ken Simons niet zo goed, dan alleen wat ik van Erik gelezen heb. Terwijl mijn idee, net in de periode voor 74, om het zo te zeggen... die kraken vooral net actiekraken waren.
Ja.
En de grote omkeer komt op het moment dat massaal voor woningen gekraakt gaat worden.
Ja, nu had je natuurlijk zeker Actie 70. Die kraakte met heel veel gezinnen. Dus die, die kraakte gebouwen, Savati kraken, enorm, belangrijk. Die, ik geloof al 3 keer herkraakt is, of 2 keer herkraakt. Mm-hmm. Dat was direct de gezinnen erin en wonen.
Ja.
Dus je kan nooit zeggen van het is altijd zo geweest, maar je had wel een hele geaccepteerde tendens vanuit die jaren dat er een actiekraken nummer 1 waren en dan op de tweede plaats pas die woonkraken. Nee. En meestal, het is wel zo dat bijna alle woonkraken ook actiekraken waren.
Ja. Ja.
Dus dat is, laat ik zeggen, die tendens ging steeds meer veranderen. En natuurlijk werd er wel in die buurten overal gekraakt al lang hoor. Ja, want ja, wat versta je onder kraken?
Ja.
Je gaat daar wonen zonder toestemming van of de gemeente of van de eigenaar. Soms kraakten de eigenaren hun huis. Omdat ze geen toestemming van de gemeente kregen om daarin te wonen of hun mensen erop te zetten. Dus dat had je al, ik weet niet, van oudsher. Dus hier heeft in Amsterdam altijd zoiets geheerst van... woonvergunningen, urgentiebewijzen enzovoort. Maar al van begin af aan hebben mensen er lak aan gehad. Want eigenlijk niemand wilde op een zolderkamertje jaar in jaar uit zitten.
Mm-hmm. Maar het was dus een klein groepje hier in de buurt, want ik heb begrepen
nou, kijk,
dat hier in de buurt dat er vergaderingen waren, dus naar die verkiezingsnederlaag.
Nou, Henk...
Welk
jaar? Ja, nou kijk, het
en
zo...
En ook die handleiding voor kraken schrijft.
Ja, nou, laat zeggen, wij probeerden dus aan de ene kant bewust... voor een beweging of voor een, in ieder geval voor een goede organisatie. Waarin een vast kader zat die, waar men op kon terugvallen. Niet om beslissingen te nemen, want dat is altijd niet zo belangrijk. Wel beslissingen om iets te gaan doen, maar niet om een beslissing over een andermans initiatief te nemen. Dat is het grote verschil altijd geweest. Terwijl een partij dat wel wil. Die wil bij voorbaat eigenlijk beslissingen over anderen nemen.
Het moet onder hun eigen politiek vallen.
Ja, precies. En beslissingen over anderen. Terwijl wij daar juist wars van waren. Niet is over anderen. En terwijl dat later in de kraakbeweging juist ook sterk bovenkwam. Dat heel veel mensen beslissingen eigenlijk wilden nemen over andermans ideeën. Zo heb ik dat heel sterk ervaren. Dus ik mocht niet meer een actie doen als het niet door iedereen goedgekeurd was.
Waren
dus,
er nou organisaties die hiervoor hadden meegemaakt waren ook zo ongeveer georganiseerd was?
Nou kijk, natuurlijk had je heel veel organisaties die enorm sterke structuur had, vooral met partijpolitiek erin, die dan inderdaad in bestuurlijke organen beslissingen over anderen wilden nemen. Ja. Ik bedoel, ondanks dat in Nieuwmarkt had je dat ook een sterke tendens, dat een paar grote monden niet wilden toestaan dat anderen dingen deden die zij niet wilden bijvoorbeeld. Ja.
Dus, is dat die autonomie? Zou je dat autonomie kunnen noemen?
Ja, de autonomen zijn ontstaan uit krakers die acties wilden doen waar niet iedereen gewoon een beslissing over had. Want je had op een gegeven moment een tendens binnen de kraakbeweging dat alles van een brede massa beslist moest worden. Terwijl die massa eigenlijk niet bestond, maar allerlei mensen die op dat moment tijd hadden om hun moralisme te spuien. Dat is letterlijk zo. De beslissing geweest van een aantal mensen om onder de naam van autonomen, bijvoorbeeld die autonome rellen op 30 mei, de beruchte 30 april, sorry.
Ja,
En waar een deel van de kraakbeweging zich distancieerde van de autonomen en ontkende dat het uit de hoek van de krakers kwam, is volstrekt belachelijk. Het kwam 100% uit de hoek van de krakers. Hè? En het was opgezet om een confrontatiepolitiek. Het was gewoon, Beatrix moest uit de kerk. En op een ongepaste wijze. Hè, zo snel mogelijk. We keurden die hele toestand, die poespas af. En we wensen daar de consequenties uit te trekken. Dus, heel veel mensen.
Maar ik bedoel, dit vraag komen straks.
Ik
bedoel die autonomie, die gedachte van, ieder kan, we zijn met dezelfde strijd bezig, maar ieder kan zijn eigen middelen kiezen op een bepaald moment en zijn eigen actie voeren op een bepaald moment.
Precies.
En zijn we solidair met elkaar. Dat was dus eigenlijk van het begin af aan.
Beginnen van de opzet.
Al een norm, als je het dan een norm kunt noemen.
Die het is een norm.
In de beginnende beweging golf.
Ja.
Maar dat idee heeft je ook in conflict gebracht met mensen in de Nieuwmarkt.
Ja, ook.
Met je bijvoorbeeld.
Met je hebben, maar met een hele hoop mensen.
De Nieuwmarkt was anders georganiseerd?
Nee, maar niet met de Nieuwmarkt. In Nieuwmarkt.
Met bepaalde mensen.
Een hele hoop mensen die bewoners zelfs van de Nieuwmarkt, heel veel bewoners van de Nieuwmarkt, hadden dit idee ook. Ja. Ik bedoel, je hebt een platform van gedachtegoed, van ideeën. En daarop moet je dus actie voeren. Je moet niet elkaars gedachtegoed gaan bepalen. Dat is een sfeer die er zeker in de jaren 60 en jaren 70 best heel sterk gold. Maar het leuke was, ook al die mensen hadden toch min of meer een respect voor dat. Ook al toonden ze dat niet zo. Want er werden geen harde maatregelen getroffen om je onderuit te halen. Dat is dus in de jaren 80 wel gebeurd. Dus dan er was geen zware boycott. Het was wel een stevige discussie. Want dat is ook nog een punt wat je heel goed in. Discussie is er altijd geweest in de kraakbeweging. Oneenigheid is er altijd geweest. Tegenstelde belangen altijd. Maar daar is het een beweging voor. Dat is een van de definities van een beweging.
Maar je zet drie mensen bij elkaar en je hebt een discussie.
Ja, maar in de kranten kwam dat tevoorschijn als er is een splitsing. Nou, een splitsing is gewoon absurd. Er is die splitsing kwam er in 1988 omdat wij het tot splitsing uitriepen. Dat was de enige reden, het enige moment dat er echt een splitsing was.
Oké, maar
daar hebben we straks nog. Voor de rest is altijd die discussie heel levendig geweest. En zolang er een zekere mate van respect en vertrouwen was, was het heel goed werkbaar. En dat er.
Maar het is er dus niet altijd wederzijds geweest. Bijvoorbeeld die actie bij Lammers voor de deur.
Dat was duidelijk een discussie.
Kan je dus even vertellen hoe dat
ging? Ja, nou.
Wanneer was dat?
September 1974.
Ja, dat is heel simpel. De mensen die in de AAP vertegenwoordigden, de actievoerders in de AAP vertegenwoordigden, inmiddels waren toch de lastige, de politieke carrièrejagers waren inmiddels eruit of helemaal op een doodspoor gezet wat die acties betreft. Wij besloten om wat te doen als uit solidariteit met de Nieuwmarkt, maar vooral gericht tegen de metro. Want het leek alsof de Nieuwmarkt een claim had gelegd op het actievoeren tegen de metro. Maar het was een stedelijke aangelegenheid. Ook, ik weet nog dat een hele organisatie rond Amsterdam Autovrij was. Amsterdam Autovrij was niet alleen het woord wat het zei. Het was inmiddels een hele grote groep. Een platform, eigenlijk een enorm platform van allerlei actiegroepen. En die deden ook andere dingen dan. Maar alles kwam wel neer op een stuk Amsterdam Autovrij. Maar als je dat aspect gaat bekijken, er zijn zoveel dingen die daaraan grenzen. Onder andere metro's. Men was ook tegen de metro. Dus men ging daar ook een grote enquête. Dat was echt, iedereen deed mee. Duizenden handtekeningen. Misschien wel 10.000 handtekeningen werden. Of enquêteformulieren werden ingevuld. Waar blijkt dat dan driekwart ongeveer van de mensen, van de Amsterdammers, gepeild, tegen de metro waren. En dan had je een percentage die niks kon schelen. En dan een heel klein percentage die eigenlijk voor waren. Dus wat dat dan gaat, had je dus al heel veel verschillende actievoerende groepen tegen de metro buiten de Nieuwmarkt om. Maar jij probeerde wel om daar een hete punt lag in die Nieuwmarkt. Dus ook solidair dus te zijn met de Nieuwmarkt, dat was logisch. Nou, wij hadden dus een paar dingen uitgekozen. Onder andere tegelijkertijd zouden een aantal, in die week zouden een groot aantal acties voeren. Nou, de dichttimmeren van het huis van Han Lammers was er één. En dat organiseerden we. En natuurlijk kwamen daar ook, we riepen mensen op. Die actie werd dus heel traditioneel, laat ik zeggen, georganiseerd. Terwijl, je gaat niet een actie met 100 mensen tegelijk organiseren. Je organiseert dus daadwerkelijk het dichttimmeren van zijn woning en het openbreken van de straat. We wilden dus de Zuidlijn gaan daarmee beginnen voor zijn deur. En je tegelijkertijd roep je mensen op voor een demonstratie richting zijn woning. En dat is altijd gewoon legitiem geweest om een hele grote groep buiten je ander deel van de actie te houden als die snel en discreet gevoerd moet worden.
Dat deel van opgeroepen werd, wist niet dat die actie gevoerd werd. Dat het dichttimmeren.
Nee. Dus kijk, iedereen.
Dat kan je alleen uitvoeren als dat niet algemeen bekend is. Want
dan, ja, precies. Dus in feite kwam er ook een kleine demonstratie aan. Ik weet niet meer hoe, tientallen of de 100, ik weet niet meer. En ondertussen was het dichttimmeren en mensen werden ingelicht. Dus dat op het laatste moment kunnen mensen beslissen of ze daar meedoen. Maar in feite was het, kreeg je op een gegeven moment dan inderdaad een sfeer van een aantal mensen die, hey, ik ben daar niet, we zijn nu een instituut, ons instituut is niet op de hoogte gesteld van die actie. Dus je kreeg van een aantal formalisten, die kregen dan het Spaans benauwd en die gaven snel op hun eigen konto, eigenlijk niet, laat ik zeggen, zo gezegd op hun eigen konto een verklaring uit, maar namens een hoop anderen die ook niet ingelicht waren over hun verklaring. Ja. Ja. Dus je kreeg daar een enorme toestand van, ja, je zegt wel dat het niet in overleg met jullie is gegaan, die actie, maar deze verklaring is ook niet overleg gegaan met ons. Ja. Dus je kreeg een heel dualistisch.
Maar wat voor vertegenwoordigers waren dat? Waren dat mensen van de Nieuwmarkt, met name van de Nieuwmarkt actiegroepen
of zo? Nou, het punt is, wat was de Nieuwmarkt? Ik bedoel, daar zaten een hele hoop mensen in vertegenwoordigd. Buurtbewoners, mensen van buiten, die misschien buiten de buurt waren, maar heel erg actief waren in de buurt. Je had mensen, bijvoorbeeld van het buurthuis, het buurtcentrum, die waren zowel buurtbewoner, lid van de actiegroep Nieuwmarkt, als van het buurtcentrum, het hoofd van het buurtcentrum. Ik weet niet of, dat was toen een tijd Schimmelpenning, ik weet niet of hij ook in de buurt woonde, ik dacht het wel, of in ieder geval belangen in de buurt. Maar een paar waren zich geschrokken, laat zich ook mensen die niet met die acties deelnamen, die die staan veel verder van dat alles. Op het moment dat ze dan een beslissing...
Een beetje vertegenwoordiger gingen spelen.
Ja, nou, dat mag ook wel, maar dan... ik vind het ook allemaal niet erg wat er gebeurd is. Dat distancieren werd teruggeroepen, teruggefloten. Dat betekent dat de discussie, eigenlijk dat distancieren en dat niet distancieren, dat betekent dat een discussie nog gevoerd moest worden. Ja. Dat men te snelle beslissingen genomen had. Men moest ook beslissen over het feit, mogen andere initiatieven ontstaan buiten ons om.
Ja. Nou, en daar kun je nooit over beslissen.
Nee, daarom, maar kijk, je kan wel beslissen dat je voortaan solidair, en dat is ook gebeurd. Want ondertussen, kijk, het klinkt misschien, het was ook een beetje hypocriet. Er gebeurde wat hardheid van de acties. Jezus, wat werd al in die tijd zoveel gesaboteerd aan metro. En dat loog er niet om hoor. Ik bedoel, ik denk dat de gracht daar vol met aggregaten liggen.
Mooie Pietje heeft daar wat over verteld.
Ja, er is een keten in de fik gestoken. Er zijn, ik weet niet hoeveel schade voor... tonnen, zo niet miljoenen schade aangericht in die jaren aan metrowerkzaamheden. Mm-hmm. Niks werd gespaard eigenlijk, als je het maar aan kon pakken. En dat werd echt niet door één radicaal groepje gedaan. Hoor. Dat deden buurtbewoners, alles, iedereen deed eraan mee. Ja. Iedereen die maar iets kon pakken en ontevreden, je hoefde maar even weer ontevreden voelen. Je pakte wel, het was zo kwetsbaar ook die bouw. Dus, nee, dus wat dat aangaat was het nog een, ach, het was in feite een ludieke actie. Ja. En die was al meer gevoerd bij Sam Kallas. Zijn huis was ook al dichtgetimmerd geweest. Misschien wel...
70.
Ja. Dus in feite was het iets wat erbij hoorde. En het gaf alleen een uitdrukking. Er zijn ook...
Ik weet nog je ook op de tegenstelling komt wel aardig naar voren. Dat is een groepje in de Nieuwmarkt. Je stuurt een persverklaring naar het Parool.
Ja, maar ook de
tegenkant meteen ook.
Nee, kijk, sowieso reageert de pers. Als ze maar een splitsing of een tegenstelling ruiken, dan kloppen ze dat ook op. Ja. Maar als men erbij zou zitten, dan zou je zeggen van nou, dat is heel gezond. Ik bedoel, als iedereen blind met alles eens zou zijn, dat zou ook griezelig worden. Ja. Nee, wat dat betreft het discussiëren. Bijvoorbeeld wij zouden gereageerd kunnen hebben voor, oké, we hebben er spijt van, we doen het niet meer. Want we vonden het veel te zacht. Volgende keer rammen we ze hele deur in. Ja. Dat, zo'n sfeer was er bij ons ook. Van, misschien is het wel inderdaad te slap. Misschien moeten we voor het hele huis houden door zijn hele huis. Dan snapt hij wat er gebeurt als mensen ontruimd worden. Want het is niet zozeer, we willen iemand pakken, maar we willen iemand laten voelen, een koekje van zijn eigen deeg. In die sfeer ging het ook. Ja. Dus kijk, als Lammers zou nooit in zijn hoofd gehaald hebben om in zijn buurtje een traject... Of hij had ervoor gezorgd dat hij in een buurt zat waar geen waar hij niet in het traject zou liggen. Ja. Want hij heeft die macht en hij heeft die financiële middelen daarvoor. En dat is iets.
Een prachtige buurt die zeker gespaard moet worden.
Bijvoorbeeld, en dat was altijd zo. En dat wilde je, en zo is de mensheid. Je, impopulaire maatregelen tref je altijd bij anderen, nooit bij jezelf. Dus, en zeker niet die. Ja, de PvdA die tijd was nog. Dat was even erg als nu eigenlijk. Wow. Het is, had niks te maken met socialisme. Dus. Nou, en dan. Laat ik zeggen, om nog even op die actie. Er waren veel meer acties ook in die tijd bijvoorbeeld, waar men niks over zei. Wat veel, ik weet nog dat er een oudere actie was dat er op vier plekken tegelijkertijd rookbommen gezet wordt. Namelijk op de achtste verdieping of de zevende verdieping van Wibouthuis. Nou, daar kan geen raam open. Nee. Dan in de beurs werd een rookbom gegooid. Tegelijkertijd ook in het stadhuis. Of dat werd niet gegooid, dat was op ontsteking. Heel geraffineerd nog. En er was nog een plek, even kijken. Waar een tentoonstelling op dat moment was van over de metro. Aha. Dus je had, dat was in feite veel radicaler. Want het was een totale paniek, ik weet nog.
Nee, maar het grote verschil was dat dichttimmer was natuurlijk een openlijke actie.
Ja, hè? Maar je had heel veel van die overvallen, zoals jij dat noemt, overvallen acties. En er zijn nog meer hoor, ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar
had je al eerder meegemaakt dat je wist dat mensen dat vaak niet leuk vonden?
Ja, maar die, laat zeggen, er is sowieso is dat inherent aan een actie. Er zijn altijd mensen die zich op kunnen werpen als gedupeerden, of het nou terecht is of niet. Verder, laat zeggen, wist je al de Pappenheimers, je kende je Pappenheimers, welke altijd vanuit een bijna beroepsmatige instelling al bezwaar maken. Je hebt ook net zo goed, je werd in die tijd lid van de VPRO als liberaal om op te kunnen zeggen. Ja, dat heeft veel meer effecten. En dat heb je binnen actievoerders ook altijd gehad. Lid worden om op te zeggen. En dan weer lid worden en dan weer opzeggen. Weet je wel? Dus, nou, en het is later ook zo geweest dat... kijk, ieder mens heeft individueel het recht om een actie te organiseren en die uit te voeren. Ongeacht of iemand daartegen is. En op een gegeven moment, nogmaals, dan kom je weer terug. Dan op een gegeven moment werd je gedwongen om op een gegeven moment de naam te veranderen. De ene keer, ik ken een groep of mensen die dan weer dan bij de autonome. En dan de andere keer weer een andere... Kijk, een naam van een actiegroep is een tool. Het is nooit gezegd dat daar een ideologie in de naam zit. Mm-hmm. Wanneer je die tool niet meer kan gebruiken, gebruik je een andere tool. Dat is het grote verschil. Of dat is het grote verschil met, laten we zeggen, de traditionele partijen en, of groepen die nemen naam en die hangen bijna een vlag eraan vast. En als die als de vlag naar beneden gaat, dan is die hele groep weg. En dan,
Terug even naar 74, hè? Het opbouwen van die... dat kraken als middel om sociale onvrede kenbaar te maken en als bindmiddel eigenlijk. Ja. Daar komt het toch eigenlijk op neer. Hè? Door structuren in buurten op te gaan bouwen, et cetera, wordt dat kraken een bindmiddel voor sociale strijd.
Ja, dat is een item dat, dan, waar je ook buurtgericht je strijd kan op gaan bouwen. Ik bedoel, noem maar eens een ander item, die zijn kortstondig. Of het nou de volkstelling of... je ziet ook bijna elke groepering ter onder gaan heel snel. Hè. Ik denk dat weinig groeperingen 30 jaar volgehouden hebben. In zo'n
dat is dan loon, is natuurlijk ook iets wat eeuwigs is.
Precies, maar ze beginnen wel op de sociaaldemocratie terrein te komen. En dan, je kan nu van bijna geen één vakbond meer zeggen, alleen hele kleine vakbonden, dat ze nog een verre strijd leveren. Het is allemaal...
belangengroepen.
Ja, het is, de meeste vakbondsen zitten ook in commissariaten van bedrijven. Dus daar voeren ze geen vakbondsstrijd. Dit is altijd ook met onze beroemde Kloos toen geweest, die een enorme gespierde taal uitsloeg en ondertussen weer snel weer naar zijn commissariaten ging om geld te tellen.
Hoe groot was die club toen, in 74, die dat op ging bouwen? Moet je dat is, voorstellen? Honderden mensen, waren dat tientallen mensen, waren dat drie mensen?
nee, het is niet, kijk, het ligt wat gecompliceerd. Het leek wel, het waren niet alleen dat wij ermee bezig zijn. Er waren al initiatieven overal bezig. Ja. En je ging dat op een gegeven moment, je ging de koppen bij elkaar steken. En wie daar nou het initiatief neemt...
om die koppen bij elkaar te steken, dat kwam wel van jullie, of niet?
Er kwam onder andere van Henk en van mij, en er waren nog een paar mensen. Sommigen zijn afgevallen, sommigen zijn ermee doorgegaan.
Wie waren die anderen?
Kok Oostveen deed mee, las van de kraakpandendienst, of van... zelfs van de woonboot, later de woonbootorganisatie werd dus Henk van Dam onder andere.
Jack ook?
Jack, dat was altijd een moeizame kwestie. Die wilde wel meedoen, maar was eigenlijk een ontzettende, meer een sociale organisatie die eigenlijk helemaal binnen de structuren van de, laten we zeggen, het welzijnswerk zat. En een welzijnswerk heeft altijd... heeft met voeten en handen vastgebonden gezeten aan overheidsinstellingen en instituten. Want elke welzijnswerker werd ook geleerd binnen de marges van de wet te handelen. En ja, dat is absoluut een foute toestand.
Want op een gegeven moment dat boekje wat al gemaakt werd, de hulp bij het kraken.
Ja, je moet zo zien, kijk, we hebben heel sterk met een kleine club aan die opbouw gewerkt. Ja. Maar dat betekent niet dat er geen andere clubs en initiatieven waren. Nee. Wat wij gedaan hebben, kan ik wel heel duidelijk zeggen, dat is inderdaad, we wilden een ruimte hebben waar we vanuit gingen. Dan wilden we in elke buurt een ruimte hebben waar een kraakorganisatie zat. Dus niet alleen, we namen niet genoegen alleen met een buurtgroep die goed bezig was. Die had namelijk zoveel belangen tegelijkertijd te vertegenwoordigen of af te handelen. Ja. Dat een kraakgroep met confrontatiepolitiek, dat was onze. Ja. Maar helemaal gelieerd aan de buurt. Dat was een grote voorwaarde. Dat je niet een... laat zeggen, een vreemd groepje hè, van Mars, als het van Mars opereerde. Nee, het moest een buurtgroepering zijn.
Dus niet zoals de kraak van de dienst die vanuit het centrum...
Nee, maar die horen er wel bij. Ja, ja. En de holding of de kraakpandendienst hoorde er wel.
En hoe deed je dat? Hoe, als je nou zegt van nou, in de kinkerbuurt moet zo'n groep opgezet worden, ik noem maar iets. Hoe ging dat dan?
Nou, ten eerste ging je. Je had verschillende manieren en heel veel lastiger zat vaak ook heel veel mee dat er al een initiatief was. Zat er een zaadje van initiatief, het zij via een buurtgroep, het zij via een beginnend kraakgroepje of een kraakpand met mensen die iets wilden gaan doen. Of een initiatief vanuit bijvoorbeeld de holding, is toen een heel groot initiatief geweest. Dan duik je daar gelijk op af. Dan ga je gewoon zeggen, jongens, heel goed, we ondersteunen het. Oké, hoe kunnen we dat wat structureler gaan aanpakken? Nou, bijvoorbeeld, we zijn in de staatsdierenbuurt begonnen. In de pijp was het een beetje ook al aan de gang met de bond van huurders en woningzoekenden. Dus we hadden begonnen met kraakspreekuren. We hadden daar een kraakspreekuur. We hadden in de staatsdierenbuurt begonnen met de kraakspreekuur.
Weet je nog precies wanneer dat was? Dat was op 124.
Nou, we zijn eigenlijk met de kraakspreekuur begonnen. Zelfs in de Apenrots, in het café van Melvin Visser, hebben wij, dacht in 74 of zo. Maar we waren al, in feite zijn we niet op 124 begonnen. In de Lodewijk Tripstraat zijn we begonnen met de kraakspreekuur. Ja. Ik geloof 23 of zoiets, ik weet niet wanneer is het nummer meer. Maar omdat dat drie hoog was, dan dat was niks. We hebben ook vanuit de achterkamers gewerkt, hè, van wat jij ook schreef, privéadressen enzovoort. Ook telefonisch kraakspreekuur hadden we. Ja. En het was wel zo dat, wat jij toegeschreven had, dat het alleen voor mensen die mee wilden draaien, dat was juist in het begin niet zo. We hadden enorm veel kraakacties met gezinnen, vooral allochtone gezinnen. Ja. En op een gegeven moment hebben we met Surinaamse organisaties gewerkt om bijvoorbeeld heel veel woningzoekende Surinaamse gezinnen te plaatsen. Ja. We zagen een enorme discriminatie. Ook het beleid van de stad was zo, van de gemeente Amsterdam. Je had een buurt waar alleen maar Turken geplaatst werden. Een buurt waar alleen maar Marokkanen geplaatst worden. Dus een enorm selectief beleid. Ja. Nou, dat vonden we ook waanzin. Want als een Turk bijvoorbeeld probeerde in een Marokkanenbuurt een huis gelegaliseerd te krijgen, kreeg hij dat niet. En niemand wist waarom.
Nee.
Maar totdat je de duidelijk. Waar we ook mee bezig waren, waren in alle diensten van de gemeente mensen te vinden die ons gingen helpen. Dus op een gegeven moment werd ons kraakspreekuur ook populair. Want we zaten in de zeker vanaf 1974 vol met gezinnen, Nederlandse, allochtonen, whatever. We deden ook veel maatschappelijk werk, invullen van formulieren, voor kinderbijslag tot en met.
Maar het was toen het ging dus verder dan alleen een kraakspreekuur.
Ja,
het ging verder dan alleen informatie geven.
Ja, nee, jij.